Wij gaan verder met de Romeinenbrief. En dat zal voor de meesten van jullie toch alweer een tijd geleden zijn, denk ik. Het is vakantie geweest natuurlijk. En volgens mij was de laatste keer begin juli dat we hier bijeen waren en dit onderwerp bespraken, de Romeinenbrief. En ik heb in de vakantie, toen Thorbecke gesloten was, toen heb ik nog een keer thuis in enigszins beslotere kring nog een keer studie gegeven over de Romeinenbrief. Dus we zijn inmiddels aangekomen in Romeinen 11 vers 30. En wat ik ga doen, ik ga niet heel ver terugkijken. Wat ik wel doe is even de verzen lezen die we de vorige keer besproken hebben. Voor het verband of om het geheugen op te frissen. En dan lees ik meteen erachteraan de verzen die ik nu denk of hoop of verwacht te bespreken. En we waren de vorige keer, hadden we besproken vanaf 11 vers 25. Ik zal straks nog wel ook wel iets zeggen over die hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11. Dat doe ik vaker, maar dat is nogal een specifiek gedeelte. Hè. Dat handelt over de positie van Israël. Heel kort gezegd, redding ging naar de natiën. En Paulus legt in deze hoofdstukken uit van ja, hoe zit het dan met de beloften aan Israël? Want God heeft toch beloften aan Israël gedaan? En heeft hij dan zijn volk verstoten? Dat is een vraag die hij opwerpt in deze hoofdstukken. Nou, en daar gaat hij dan uitgebreid op in. En hij zegt dan, ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim. Opdat jullie niet eigenzinnig zullen zijn. Dat gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnengaan. En zo zal geheel Israël gered worden. En wat Paulus dus zegt, die terzijdestelling, die verharding van Israël, die is gedeeltelijk. Weliswaar het grootste deel van het volk is verhard. Maar nu zijn er nog steeds ook uit dat volk die gered worden. Israël is verhard, gedeeltelijk, maar ook tijdelijk. Het heeft een totdat. En dat totdat is totdat de volheid van de natiën zal binnengaan. En dat is een term die hebben we natuurlijk dan de vorige keer besproken. En ik refereer er nu heel kort aan dat is de wegrukking. Wanneer de volheid van de natiën zal binnengaan. Dan en zo zal geheel Israël gered worden. Dus dan zal alsnog het volk van Israël als volk als geheel tot bekering komen. Zoals er geschreven staat, de uitredder zal vanuit Sion komen en hij zal de goddeloosheden van Jacob afkeren. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden zal verwijderen. Zij zijn naar het goede bericht, naar het evangelie, weliswaar vijanden vanwege jullie, maar naar de uitverkiezing zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dit is een statement dat Paulus maakt over de belofte aan Israël. God heeft genadegaven. Hij heeft dat volk geroepen. Hij heeft hun beloften gegeven. En er is weliswaar een uitstel, een pauze in Gods handelen met Israël. Maar die beloften die staan en die zullen vervuld worden. En vandaar de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Tot zover de vorige keer besproken. Nu lees ik verder. Want net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid, zo zijn ook deze nu ongezeggelijk in de ontferming aan jullie, opdat zij nu ook ontferming zullen verkrijgen. Want God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid om zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd zijn adviseur, of wie geeft eerst aan hem en het zal aan hem terugbetaald worden. Want vanuit hem en door hem en tot in hem zijn alle dingen, aan hem de heerlijkheid, tot in de aionen. Amen. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Jullie logische dienst of eredienst. En word niet gevormd naar deze aion, maar onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken, om te beproeven wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Tot zover, denk ik te bespreken. Maar dat gaan we vanzelf merken. We zijn dus gebleven met de bespreking vers voor vers in vers 30. En daar staat dan, want net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid, ik lees even verder, zo zijn ook deze nu ongezeggelijk in de ontferming aan jullie, opdat zij nu ook ontferming zullen verkrijgen. Je moet hier goed lezen natuurlijk wie is wie. Hè? Wie zijn jullie en wie zijn zij? Nou, net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God. En Paulus ik weet niet uit mijn hoofd welk vers het is. Vers 13. In vers 13 spreekt hij de natiën aan. Dan zegt hij, ik spreek tot jullie natiën. Voor zover ik apostel van de natie ben, zegt hij dan. Nou, dan volgt er nog een en ander natuurlijk. Maar degene die hij aanspreekt zijn de gelovigen uit de natiën. Hij richt zich tot de natiën. En vandaar, net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God. De meeste vertalingen zeggen ongehoorzaam. Het woord is, de opbouw van het woord zie je in de, dat is print screentje wat ik heb gemaakt van die interlineair. Onoverreedbaar. Je niks laten zeggen, je niet laten overtuigen. Net zoals jullie eens, dus de natie waren eens ongezeggelijk aan God. Kijk, God had zijn volk Israël uitverkoren. Dat hebben we natuurlijk ook al gelezen in deze hoofdstukken, maar dat lees je in heel de Hebreeuwse Bijbel. God had zijn volk Israël uitverkoren. En dat was zijn uitverkoren volk en de natieën, die waren niet de woorden van God toebetrouwd. Die waren ongezeggelijk aan God. En Paulus zegt, net zoals jullie eens toen ongezeggelijk zijn aan God. Maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid. En hun is natuurlijk Israël. Het is ook een vergelijking. Hè? Dat doet Paulus wel vaker. Net zoals, zegt hij in vers 30 en dan in vers 31, zo zijn ook. Paulus maakt van die scherpe vergelijkingen. Ik moet dan altijd denken aan 1 Korinthe 15 of Romeinen 5. Hè, daar heeft hij dat ook gedaan. Maar 1 Korinthe 15 is natuurlijk een hele scherpe. Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier is het onderwerp natuurlijk anders. Maar wat ik ermee wil zeggen, die vergelijkingen die Paulus maakt, die zijn altijd zo scherp en zo helder dat je... Maar dat je gewoon goed moet lezen, dan weet je ook wat er staat. Net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid. Dat betekent al, Paulus richt zich tot de natie, dus ook tot ons, gelovigen uit de natie. Zij zijn nu ongezeggelijk, maar dat kan niet zo blijven. Dat is bij ons ook niet zo gebleven. Bij de natie is dat ook niet zo gebleven. Maar Paulus had natuurlijk al gezegd dat ook de genadegaven en de roeping van God, dat die onberouwelijk zijn. Dus er zijn beloften aan het volk gedaan en God gaat die beloften vervullen. Net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid. Dus nu zijn zij ongezeggelijk en daardoor ging redding naar de natiën. Zo zijn ook deze nu ongezeggelijk. In de tijd, in de periode van de ontferming aan jullie. Hè? Wij zijn uit de natie, God heeft zich nu over ons ontfermd. Terwijl zij ongezeggelijk zijn en lo-ami zijn, hè? Niet mijn volk. Of lo-rugama, niet ontfermd. En dan verwijs ik even voor de fijnproevers naar de woorden uit het boek Hosea, die Paulus ook in deze hoofdstuk heeft aangehaald. Daar hebben we het dus over gehad. Net zoals jullie eens ongezeggelijk zijn, of waren aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid. Dus Israël was ongezeggelijk, ongelovig. Daardoor ging redding naar de natiën. Nou, zo zijn ook deze nu ongezeggelijk. in de ontferming aan jullie. Opdat zij ook ontferming zullen verkrijgen. Kijk, die ongezeggelijkheid of ongehoorzaamheid van de mens is geen blokkade voor Gods ontferming. Sterker nog, we zullen straks zien dat die ongezeggelijkheid, dat God degene is die dat beschikt. God maakt hen ongezeggelijk. En ja, ik heb hier zoiets gezegd als, maar God, dit is Gods instrument juist om ze. Kijk, als je niet ongezeggelijk of ongehoorzaam bent, dan kun je ook niet ontfermd worden. En net als dat je moet eerst een vijand zijn om verzoend te kunnen worden. Het is God, ik had bijna gezegd, het is ongezeggelijkheid is juist een voorwaarde voor ontferming. Nou, zo had ik het bij nader inzien ook best kunnen zeggen, maar. Maar die ongezeggelijkheid is in ieder geval geen blokkade voor Gods ontferming. Het is Gods middel, Gods instrument juist om zich te ontfermen. Dus zo zijn ook deze, Israël, is nu ongezeggelijk in de ontferming aan jullie, natieën, opdat zij ook ontferming zullen verkrijgen. En dat nu, dat staat tussen haakjes, dat noemen ze tekstkritisch. Dat staat in heel veel handschriften staat het niet en in sommige wel. Dus de vraag is natuurlijk, moet het er staan, ja of nee? Dus heb ik het maar tussen haakjes gezet. Dat staat in de interlinea trouwens ook tussen haakjes. Maar dat nu is natuurlijk hier ook geen tijdsbepaling. Opdat zij nu ook ontferming zullen verkrijgen. Want zij zijn juist nu, op dit tijdstip, zijn zij ongezeggelijk. En dat nu moet je denk ik hier zo lezen, als het er al staat, zou je het moeten lezen als nu de situatie zo is dat. Of nu het zo is dat. Het is meer een, een conditionele aanduiding. Maar als jullie zeggen van nou dat vind ik te moeilijk, dan laat het dan gewoon weg. Want er zijn genoeg handschriften waar het niet in staat. Het idee lijkt me duidelijk, zij worden nu niet ontfermd, want dat zal pas gebeuren wanneer de volheid van de natie zal binnengaan, hebben we net gelezen. En zo zal geheel Israël gered worden. Zo zijn ook deze nu ongezeggelijk, dat is wel een tijdsbepaling, in de ontferming aan jullie, opdat zij ook ontferming zullen verkrijgen. Namelijk in de toekomst. Want God sluit allen samen op in ongehoorzaamheid of ongezeggelijkheid. Het is dus God die dat beschikt. Ik heb dit woord samen opsluiten, in ieder geval tezamen opsluiten. Dat komt een paar keer voor in het Nieuwe Testament. En dit voorkomen is natuurlijk een hele illustratieve. Daar gaat het over de discipelen die aan het vissen waren en niks gevangen hadden. En dat Jezus zei, gooit net eens uit aan de andere kant, die geschiedenis. En dat doen zij dan. En dan staat er, en zij doen dit. En zij sluiten een talrijke menigte vissen samen in. En hun netten scheurden door. Gaat mij er even om dit woord. Het opsluiten, het samen opsluiten. God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid of in ongehoorzaamheid. Dus als vissen in een net. Geen ontkomen aan. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En ik ben niet op Urk, maar dit beeld kennen we allemaal wel, toch? Ja. In Galaten wordt het woord ook gebruikt. Er staat maar de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. En ik ga niet verder op dat vers in Galaten, op dat vers uit Galaten in, maar God sluit allen samen op en dat is, ja, het is een als vis in een net, het is onontkoombaar. Het is God die dat doet. En waarom doet hij dat? Nou, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Dus God sluit allen samen op, dus zowel Israël als de natie, hij sluit hen op in ongehoorzaamheid. En voor ieder in zijn bestemde tijd, of iedereen zijn rangorde, maar dat is ook 1 Korinthe 15. Over een ander onderwerp. Maar God beschikt dat. God beschikt die ongezeggelijkheid. En hij gebruikt dat in zijn plan. En waarom doet hij dat? Nou, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Want God, hadden we al gelezen in Romeinen 9. God ontfermt zich over wie hij wil. Ja, en dat is uiteindelijk allen. We hadden in Romeinen 9, daar ging het over... over Mozes en Farao, die twee werden tegenover elkaar gezet. En Paulus zegt, ja, de een werd verhard door God. En over de ander ontfermt hij zich. En dan staat erbij, ja, God, het gaat niet om degene die rent. Het gaat niet om degene die wil, maar om God die zich ontfermt. Zo staat het in Romeinen 9. En dan staat, God ontfermt zich over wie hij wil. Nou, en uiteindelijk is dat over allen. Dat staat hier. Opdat hij zich over allen zou ontfermen. En de verharding, de ongezeggelijkheid, de ongehoorzaamheid, is ook iets dat God beschikt. Hij doet dat. Hij heeft dat volk ongezeggelijk gemaakt, opdat hij zich nu over de natie zou ontfermen. Opdat uiteindelijk hij zich over allen zou ontfermen. Ja, dit is die lofzang. Die Paulus dan uitroept van ja, oh, diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God. Als God alles beschikt, hoe zit het dan met de mens? Wat is de inbreng van de mens? Nou, God zei dan helemaal niets. Hij is degene die verhardt, maar hij is ook degene die zich ontfermt en hij ontfermt zich uiteindelijk over allen. En dit is een plan dat had geen mens kunnen bedenken. En vandaar dat Paulus uitroept, oh, diepte van rijkdom. En van wijsheid. En van kennis van God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is natuurlijk een parallele zin, hè. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En onnavorsbaar en onnaspeurlijk, dat zijn dus... vergelijkbare begrippen en zijn oordelen en zijn wegen, dat zijn natuurlijk ook vergelijkbare begrippen. Dat woord oordeel, dat is trouwens wel leuk, dat is het woord klima. En daar is ons woord crisis van afgeleid. Nou, dat kennen we, hè? We lezen, nou, ik weet niet of jullie allemaal de krant lezen, maar dat hoeft niet eens. We worden doodgegooid met crisissen op het moment. Maar nou, dat is wel een rustgevende gedachte, toch? Dat God beschikt die dingen. En ook die crisissen, als hij de mensheid of een deel van de mensheid, Israël of de natie, in crisis brengt, in ongezeggelijkheid brengt, ongehoorzaamheid brengt, als hij hen daarin opsluit, ja, dan is God degene die dat beschikt. En wij zien natuurlijk als mensen aan wat voor ogen is, hè, wat zich voor ons blikveld afspeelt. En wat wij horen en wat wij zien. Maar het is God die, om het dan menselijk te zeggen, achter de knoppen zit. En wij zien alleen de dingen die zich aandienen. Maar wat weten wij nou van Gods oordelen en van Gods wegen? Waarom hij de wegen gaat die hij gaat? Wat weten wij daar nou van? En Paulus maakt hier iets bekend over Gods wegen. Ja, en ik zeg al, dat had geen mens kunnen bedenken, maar het eindpunt, om het zo te zeggen, dat hij zich over allen zal ontfermen, ja, dat is natuurlijk geweldig. En God brengt die crisissen om tot dat doel te komen. Nou, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dus Paulus zet hier de reden van, Paulus, wat hij doet in deze hoofdstukken, 9 tot en met 11, is de reden van het ongeloof van Israël uiteenzetten. Waarom is Israël ongelovig? Nou, opdat God, opdat hij zich nu over de natieën zou ontfermen en vervolgens ook over Israël en zich vervolgens over allen zou ontfermen. Ja, dat is ook Romeinen, hè? Romeinen 8 was dat. Alles werkt mee ten goede. God heeft een plan. En Hij sluit samen op in ongezeggelijkheid, in ongehoorzaamheid. Hij brengt crisis, crisissen. Maar alles werkt mee ten goede en Gods, aan het einddoel. Dat zullen we straks ook nog lezen. En als er iemand is die daar zo mooi van getuigde, dan is dat Jozef. Geschiedenis die me de laatste tijd ook nog wel bezighoudt. Maar Jozef Jozef heeft natuurlijk een hele, naar de mensen ook een hele moeilijke weg moest hij gaan. Hij werd door zijn broers, die wilden hem eigenlijk doden, maar er was er eentje die dacht van, nou, we kunnen winst uitslaan, dus laten we hem verkopen. Hij werd verkocht naar Egypte, dat was Juda overigens, hè, die Jood. Hij werd verkocht naar Egypte en heeft daar 13 jaar heeft hij daar gediend als slaaf en in de gevangenis gezeten. Dat is een periode van 13 jaar. En God had hem dromen gegeven, beloften, dat hij zou heersen over zijn broeders. Over het huis van Jacob, om het zo te zeggen. En Jozef heeft die 13 jaar in geloof geleefd. En daarna werd hij natuurlijk verhoogd aan het hof van Farao. En uiteindelijk kwamen zijn broers bij hem na de 7 vette jaren, in de 7 jaren van hongersnood. En als hij zich dan uiteindelijk aan zijn broers bekend maakt, dat is in Genesis 45, dan zegt hij van, jullie zijn niet degene die mij hier naartoe verkocht hebben, maar het is, om nogmaals die woorden te gebruiken, het is God die achter de knoppen zat. Het is God die dat beschikte. En dat zegt hij in Genesis 45. En dan in Genesis 50, daar overlijdt Jacob. En dan denken die broers, die kennen Jozef nog steeds niet goed, ten diepste. Want die zijn dan bang van, ja, onze vader is nu overleden. Dus misschien dat hij ons nu wel te grazen gaat nemen. En dan zegt hij dit. Nee, ik zal voor jullie zorgen, zegt hij. Lees het maar na, ik zeg nu even in mijn eigen woorden. En hier zegt hij, jullie hadden of hebben wel kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede bedacht. Ten einde te doen zoals deze dagen is, een groot volk in het leven te houden. God had Jozef vooruitgestuurd, omdat hij een plan had met het huis van Jacob. En die broers, die hadden wel kwaad bedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Of zoals het kinderlied zegt, hoe ging het ook weer? Al het kwade valt in duigen. Dat is dat liedje over Jozef. En de broers ze moeten buigen. Al het kwade valt in duigen. Dat is wel mooi, want al het kwade valt in duigen. Dat werd een goede gekend. Dat kwaad wat zich aandiende als kwaad, dat bleek uiteindelijk mede te werken ten goede. Nou, dat is natuurlijk in heel Gods plan zo. Jesaja 45, God is de schepper van het kwaad. Jesaja 45 vers 7. Dus ook dat kwade is in goede handen, want ook dat werkt mee ten goede. Dat is weer Romein 8. Want wie kende het denken van de Heer? Ja, wie kent het denken van de Heer? Deze schepping is zijn creatie. Hij heeft dat bedacht. Nou, wat weten wij nou van de schepping? Volgens mij komt men erachter hoe meer men weet, hoe minder men eigenlijk weet. Hè? Hoe meer kennis men opdoet van de schepping, hoe meer er eigenlijk is waar men achterkomt dat men beseft van, ja, we weten eigenlijk niets. En dan kan je nagaan hoe groot de schepper is. En zijn denken. Wat weten wij daar nou van? Van hoe hij de dingen bedacht heeft en plaatst. Wie kende het denken van, ja, dan is die tweede vraag natuurlijk helemaal lachwekkend. Wie werd zijn adviseur? Ik heb het wel meegemaakt dat hij geadviseerd werd, dat hij dan een bid stond. Ja, dat moet er zelf ook komen. Maar dat, ik heb dat wel zo ervaren. Dan kwam men bij elkaar en dan werd God vooral afgesmeekt en geadviseerd wat hij eigenlijk moest doen. En vooral met zoveel mogelijk mensen tegelijk of in kettinggebed of weet ik veel allemaal. Wie werd zijn adviseur? Maar dit is een, aanhaling uit Jesaja 40. Het is een bekend hoofdstuk, het begint met troost, troost mijn volk. Maar dat tweede gedeelte van het hoofdstuk, daar worden allemaal, net, je hebt ook zo van die hoofdstukken in Job, hè? Job 38 is het, meen ik, of 39, daar worden allemaal retorische vragen gesteld aan Job. Van ja, waar was jij toen ik... Toen ik dit maakte.
De sneeuw. En
ja, ja. Ik zeg altijd van Jesaja 40. Kijk, wij zijn mensen. Soms kunnen de omstandigheden ons aanvliegen. Of dat nou in ons persoonlijke leven is. Of in het wereld gebeuren. Dan zeg ik altijd van, er zijn een paar hoofdstukken die je dan eens gewoon moet lezen. Pak dan Jesaja 40 eens. Vanaf vers 12 of zo is het. Ik zal het ook lezen, maar... Geweldig hoe daar de mens en al dit gebeuren op zijn plek wordt gezet. En hoe daar de godheid van God naar voren wordt gebracht. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Al die wereldzeeën zijn ons bij wijze van spreken in de holte van zijn hand. Meet hij ze mee op. Of van de hemel met een span de maat genomen. Volgens mij is een span de afstand van duim tot pink, geloof ik. Als ik het wel heb. En die hemelen, nou dat meet hij gewoon even op met de span van de hand. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat. Ik was pas nog aan het strand van Burghaamsteden. Toen dacht ik van, wat een strook zand. Dan moet ik al denken aan teksten als deze. Of het zand de zee. En hij meet dat als in een maatbeker. Of de bergen gewogen in een waag. Of de heuvels op een weegschaal. Wie heeft de geest van Jahwe gepeild? En wie kan hem peilen? Dit zijn dus die versen die Paulus aanhaalt in Romeinen 11. En wie heeft de geest van Jahwe gepeild? Of wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Alsof God de raad van ons nodig heeft. Nee, wij zouden ons wenden tot hem. Zijn woord. Met wie heeft hij beraadslaagd, hè, overlegd? Van, nou, alsof God zou met ons zou overleggen van, hoe zou ik het eens moeten doen? Ja, dat zijn belachelijke vragen natuurlijk als je erover nadenkt. Hè? De schepper van het al. Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou onderwijzen? Wie zou hem kennis bijbrengen? Hè, of zijn, dan dus zijn adviseur worden. Of hem de weg van veel verstand doen kennen. Nou, het gaat nog verder, maar het idee lijkt me helder. Hij is God en wij zouden ons tot hem wenden. En hij hoeft geen verantwoording aan ons af te leggen. Hij is de schepper en hij beschikt. Dank hem daarvoor, want dat geeft ook de garantie dat alles in goede banen geleid wordt. Of wie geeft eerst aan hem en het zal hem terugbetaald worden. Hè? Alsof hij ons iets verschuldigd zou zijn. Wellicht dat Paulus moest denken aan deze woorden in Job. Wie verleent mij bijstand dat ik hem zou terugbetalen? Dit is overigens wel het idee achter religie. Hè? Als wij nou maar dit doen, dan wil God misschien... En vul het met hem. Ja, dan die geweldige woorden die alles samenvatten. Want uit hem of vanuit hem staat er letterlijk. En door hem en tot hem of tot in hem zijn alle dingen. En dit is natuurlijk een geweldige samenvatting van wie God is. Maar dit is eigenlijk ook het evangelie in een notendop. In een zin, in een zinsdeel. Vanuit hem... Door hem en tot in hem zijn alle dingen. En dat vanuit hem is natuurlijk de oorsprong. Hè? Alles is uit hem. Hij is de schepper, de oorsprong van alles. Alles heeft hij gemaakt. Alles. Dus ook het kwaad. Alles. Alles is alles. Ik bedoel, ook Satan is een schepsel. Ik ken natuurlijk ook die verhalen over het kwaad, dat het een bedrijfsongeval zou zijn van God natuurlijk. Of dat Satan een of andere gevallen engel is. Maar Ik zeg dan altijd, want ik heb daar ook gesprekken over gehad, maar als je door blijft vragen, je komt altijd bij God terecht als de oorsprong. Je kan wel zeggen van ja, maar er was een engel die was ooit gevallen. Ik geloof dat niet, maar als ik daarin meega, zeg ik van ja, maar wie heeft die engel dan zo gemaakt dat hij kon vallen? Ja, als je doorvraagt, kom je altijd bij God terecht, want ooit was God alles in zichzelf en was er, ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar er was niets. En toen God sprak, toen was het er. En hij schiep en het was er. Dus alles is uit hem. Dat staat hier ook. Vanuit hem is alles en alle dingen. Hij is de oorsprong. Door hem zijn ook alle dingen. Alles, de Colossensebrief zegt dat alles zijn samenhang heeft in hem. Dat is het heden. Alles bestaat ook door hem. Het is door hem. Het gaat hier eigenlijk over verleden, heden en toekomst. Of oorsprong, heden en bestemming. Alles is ook tot hem of tot in hem. Alles is uit hem. Dus het is ook, eigenlijk is het ook heel eenvoudig. Er is één God. En alles is vanuit hem. Dus het is ook volstrekt logisch dat ook alles zijn oorsprong heeft in hem. Zijn bestemming heeft in hem, bedoel ik. Het heeft zijn oorsprong in hem. Dus komt het ook allemaal bij hem terug. Alles zal weer terugkeren naar de ene. Dat is eigenlijk wat het woord universum ook betekent. Hè? Unie, één en versum, dat betekent dat het zijn bestemming heeft in hem. Dat het terugkeert tot hem. Gericht op hem. Uit hem, of vanuit hem, en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat alle dingen, dat is in het Grieks tapanta. En eigenlijk staat het staat gewoon het al, of de alles. Maar ja, dat is geen goed Nederlands, geloof ik, de alles. Maar het al. Hier staat de, maar dan moet je een ander lidwoord voor al, moet je een ander, het al. Wij zeggen het heel al, maar dat is natuurlijk dubbelop, hè, heel en al. Heel is al, en al is heel. Dus het geheel en al, het heel al. Ja, heel, in ieder geval alles. En als je dat alle dingen wil noemen, vind ik het ook prima, maar alles is uit hem, door hem en tot in hem. En ook dus al die dingen, of onderwerpen, die Paulus hiervoor uiteengezet heeft. En dat bedoel ik in hoofdstuk 9 tot 11, maar ook in hoofdstuk 1 tot en met 11 natuurlijk. De verharding en ontferming, ik heb die dingen al genoemd, het geloof en het ongeloof, daar gaan deze hoofdstukken over. Israël en de natiën, het geloof en het ongeloof, de verharding en ontferming. Alles is uit hem. Gods wegen, het is allemaal Gods wegen, het zijn Gods wegen en Gods oordelen. Nou, enzovoorts, enzovoorts, want ik kan die natuurlijk nog wel even doorgaan met het rijtje. En dus als alles uit hem, door hem en tot in hem is, of uit hem, door hem, tot hem, dan is ook aan hem alle eer. En vandaar aan hem de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Dus aan hem alle eer. Ja, en de mens dan? Nou ja, alle roem is uitgesloten, zegt Paulus in andere gedeelten. Opdat niemand zou roemen. Alle eer is aan hem. Hij heeft alles gemaakt. Alles bestaat door hem en alles heeft zijn bestemming in hem. Hij is degene die beschikt, dus ook aan hem alle eer. En Paulus noemde het, dat is heel lang geleden, hoofdstuk 1 vers 21. Daar heeft hij het over zij die God niet kennen en hem verheerlijken als danken als God. Maar dit is dus de God kennen en hem verheerlijken als God. Namelijk als de Theos, de plaatser en beschikker van alles. Uit hem, door hem en tot hem is alles. Dat is God als God verheerlijken en hem daarvoor danken. Ja, en die, de aionen, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dat zijn die, wij leven nu in de boze aion. En hierna komt een toekomende aion, komen zelfs toekomende aionen. En zijn heerlijkheid zal daarin als een opgaande reeks steeds meer geopenbaard worden. Ja, dit was het laatste vers van Romeinen 11, Romeinen 11 vers 36. Dus daar gaan we, lezen we verder in Romeinen 12. En ik heb even een schematische weergave gemaakt van die hoofdstukken. Romeinen 1 tot en met 8, hè, dat lees je in alle handboeken, dat is leerstellig onderwijs. En hoofdstuk 12 tot en met 16, daar volgt zeg maar de praktische consequenties, dat zegt men dan de praktische uitwerking van Romeinen 1 tot en met 8. Hè, van het leerstellige gedeelte. Ik zeg daar altijd bij van, nou, ik maak die scheidslijn niet zo scherp. Want Paulus heeft het in Romeinen 6 ook over wandelen in nieuwheid van leven. Nou, dat kun je toch niet onpraktisch noemen, lijkt me. Als het over de wandel gaat. En daar zet hij uiteen dat wij één zijn in Christus. Dus in Christus Jezus gedoopt, samen met hem één plant geworden enzovoort. Eén geworden met hem, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Nou, is dat praktisch of niet? Maar, ik volg dan toch even de handboeken nu. 1 tot en met 8 leerstellig, 12 tot en met 16 praktisch. En daartussen heb je dus Romeinen 9 tot en met 11, de hoofdstukken die we nu besproken hebben. En daar in dat gedeelte zet Paulus dus de positie van Israël uiteindelijk. Hoe zit het dan met Israël? Als Israël terzijde is gesteld, hoe zit het dan in die pauze? Hoe zit het dan met Gods handelen met Israël? Nou, daar is een pauze, een intermezzo. In Gods handelen met Israël. En dat is wel mooi, want Paulus drukt dat ook uit in deze hoofdstukken door in een soort, ja, dat is natuurlijk een hele lange tussenzin, maar in een soort tussenzin, een intermezzo, een parenthese, deze dingen uiteen te zetten. Dus wat hij uiteenzet, zijn boodschap, dat geeft hij hiermee stilistisch weer, door dat ook in een tussengeschoven gedeelte te lezen. Je zou als je wil vanuit Romeinen 8 zo kunnen doorlezen in Romeinen 12. En wij weten dat Romeinen 9 tot en met 11 bestaat, maar je zou zo door kunnen lezen. En ik ga niet zeggen, dan zou je niets missen, want dan mis je natuurlijk wel iets. Maar wat daartussen staat, dat is een intermezzo. En dat gaat over het intermezzo, de pauze, de onderbreking in Gods handelen met het volk Israël. En dat heeft Paulus dus stilistisch weergegeven door het op deze manier te doen. En dat doet hij vaker. Bijvoorbeeld Efeze 3 is een hoofdstuk. Maar dat is eigenlijk één grote tussenzin. Efeze 3, daar zet hij ook in een soort, ook een hele lange tussenzin, uiteen wat het geheimenis is. De verborgenheid. En in Romeinen 16 gaan we er ook nog eentje tegenkomen. Maar dat gaat natuurlijk wel even duren. Maar daar zet Paulus ook bepaalde dingen uiteen over dat intermezzo in een tussenzin. Nou, en dan komen we dus in Romeinen 12. Ik zei net, je kunt in principe vanuit Romeinen 8 zo doorlezen in Romeinen 12. Maar Romeinen 12 sluit natuurlijk ook perfect aan op Romeinen 11. Want wat zegt Paulus? Uit hem, vanuit hem en door hem en tot in hem zijn alle dingen. Aan hem de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichaam presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God, jullie logische dienst. Nu even rustig, even zinsdeel voor zinsdeel. Ik moedig jullie dan aan, dat ik moedig jullie dan aan, is natuurlijk met het oog op het voorgaande. Ik moedig jullie dus aan, ik moedig jullie dan aan, in verband met het voorgaande, door de barmhartigheden van God, omdat uit hem, door hem en tot hem alles is. Als we dat weten, zegt Paulus, nou, ik moedig jullie dus aan, als consequentie daarvan, dat jullie je lichamen presenteren of stellen als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Dus als het nou zo is dat, ja, en het is zo, alles is uit hem, alles is door hem en alles is tot hem. Wat is dan de logische dienst, de logische consequentie Wat is daar de logische consequentie van? Nou, dat wij onze lichamen, ons hele leven, ons hele hebben en houden, stellen in zijn dienst. Om het dan even geparafraseerd weer te geven. Dat wij onze lichamen presenteren, is het woord. Hier staat parastesei, daar zit nog het woord stellen in. Ik geloof dat de Statenvertaling zoiets heeft. Dat gij je lichamen stelt, staat daar. Dus dat woord zit daar ook in, presenteren, stellen. Als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Wij zijn weliswaar sterfelijk, maar wij zijn één met Christus Jezus, dat was Romeinen 6, wij zijn één met Christus Jezus in zijn dood en opstanding. Dus wij leven met hem. Wij zijn weliswaar sterfelijk, hè, sterfelijke lichamen, maar wij mogen onze lichamen stellen als een voor God levend, heilig en welgevallig offer. Het is ook zijn, dat was Romeinen 8, ik haal maar een paar dingen aan, ik wil een hele rij kunnen geven. Het is ook zijn geest die in ons woont. Dus zijn geest woont in onze sterfelijke lichamen. Dus vandaar dat wij levend zijn voor hem. In Romeinen 6 vers 11 stond: reken, alzo reken dus dat jullie wel voor de zonde dood zijn, maar levend voor God in Christus Jezus. Want we zijn één met hem. En ook al zijn wij nog zo sterfelijk en krakkemikkig enzovoorts. Zijn geest woont in ons, dus wij zijn, ja, wij leven voor hem. Dus wij mogen ons lichaam presenteren, stellen als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En een offer, bij offer is vaak het idee van, ja, dat gaat over dood, maar dat hebben we al gelezen, het gaat niet over dood. We zijn een levend offer. En dat offer, dat heb ik ook wel eens eerder aangehaald, maar dat is nog een hardnekkige gedachte dat men bij het woord offer aan dood denkt. Maar het offer spreekt juist van leven. En ik vind dit altijd een mooi plaatje, dat hier wordt dat lam wordt geslacht, maar dat gebeurt niet op het altaar, dat gebeurt op de slagbank. En ten diepste is dat natuurlijk een uitbeelding van Jezus Christus die stierf aan het kruis. Dat kruis is de slagbank. En zijn offer, er staat ook altijd, niet altijd, maar er staat meestal bij in het Oude Testament, als het gaat over offeren, dat dat offer die werd gelegd op het altaar en die reuk steeg op als een liefelijke reuk voor de Heer of voor Jahwe. En het offer is het opstijgen van het offerlam, om het zo te zeggen. En dat spreekt van de opstanding. Het is ook het spreekt van zijn opstanding, het spreekt ten diepste van Christus natuurlijk, van zijn opstanding en van zijn verhoging. Het brandofferaltaar in de tabernakel, dat in de tabernakel stond, dat was ook drie hoog. Dus offerlam werd verhoogd op de derde. Spreekt natuurlijk van Christus die verhoogd werd op de derde dag. En u zegt, hoezo, en jullie, iemand zegt misschien, hoezo drie hoog? Nou, drie el hoog was het. Het was drie el hoog, die maten staan erbij. Maar het spreekt natuurlijk van verhoging op een derde. Hij werd verhoogd. Hij werd opgewekt op de derde dag en verhoogd en gezet aan Gods rechterhand. Daar spreekt dat offer van. En wij leven in hem. Dus wij zijn één met hem, één plant geworden met hem. Gedoopt in Christus Jezus, Romeinen 6. En wij mogen dus ook onze lichamen stellen als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En zoals daar in de tijd van die tabernakel en later de tempel, een Israëliet, een lam ter beschikking stelde aan de priester om te offeren, zo mogen wij ons lichaam ook beschikbaar stellen aan hem in zijn dienst. Kijk, ga ik nog even een steekje dieper. Dat er werd een offerlam werd er aan die priester gegeven door een Israëliet. Wilt u dit voor me offeren? Wat was nou hetgene wat bepaalde hoe dat lam geofferd werd? Dat was niet de Israëliet zelf. Dat was ook niet die priester die dat bepaalde. Het was het woord dat dat voorschreef. Het woord schreef voor hoe dat lam, hoe dat offerdier geofferd werd. Nou, zo mogen wij onze lichamen stellen in zijn hand en ons onderwerpen aan het woord. Wat bepaalt ons leven? Wat bepaalt dat wij, wat bepaalt dat wij een levend, heilig en welgevallen offer voor hem zijn? Zijn woord. Zijn woord is alles voor ons. Zijn woord zou ons, het verblijdt ons, het verheugt ons, maar het corrigeert ons ook. Ga zo maar door. Zijn woord maakt ons tot een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En daar staat dan ook bij jullie logische dienst of eredienst. In verband met het voorgaan, hè, dat alles uit hem, door hem, tot hem is, dan is het onze logische dienst. Dan is het, ja, het is gewoon logica dat je dan je lichaam, je leven, wie je bent, in zijn hand legt. Want alles is uit hem, door hem en tot hem. Nou, onderschik je daaraan en dank hem daarvoor. En stel je leven en alles wat je hebt in zijn hand. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat is ook wel leuk, want jullie logische dienst. Ik had het net over wat bepaalt wat er met het offerlam gebeurt. Nou, dat is het woord. Maar het woord in het Grieks is de logos. En hier staat jullie logische dienst. Dat is dus een woord dat afgeleid is van het woord logos. En ik haalde net dit vers aan. Zo ook jullie dan reken jezelf dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dat is het woord, dat is weer het Griekse woord logizomai. Dat heeft ook weer met de logos te maken. In het Nederlands heb je ook zo'n woord. Het is redelijk. Het is logisch dat, het is redelijk dat. Maar de reden is ook het woord. Dus dat woord logisomai en logikos heeft allemaal met woord te maken. En rekenen is rekenen zoals... Wij hebben het woord van God en het woord van God spreekt tot ons. Het woord van God zegt ons hoe de dingen zijn. En dus rekenen wij zo als God rekent. Wat hij ons tot ons spreekt in zijn woord. En vandaar dat het ook logisch is, met het woord verband houdend, hè, dat wat uit hem, door hem en tot hem is alles, dat wij ons leven in zijn hand leggen. Wij behoren hem toe. Dus het is onze logische dienst of eredienst. En dan staat er, wordt niet gevormd naar deze aion, naar dit tijdperk. En deze aion, dat is een boze aion, Galaten 1 vers 4. Wij vertrouwen op het woord. Wij leggen ons leven in zijn hand als een levend, heilig en welgevallig offer. We stellen ons ter beschikking aan hem. En dan staat er, en wordt niet gevormd naar deze aion. En dit woord, wordt niet gevormd naar, daar zit het woord schema in. Gaat het woord niet aan, schematisch, nou ja, moeilijk woord. Maar daar zit het woord schema in. Wordt niet gevormd, geduwd in het schema van deze aion. Want het is een boze aion. Samen doen figuren. Maar wordt niet de vorm aannemen van deze aion. Deze aion wordt volgens als een mal. En wordt niet in die mal, wordt niet naar die mal gevormd. Wordt als een afdruk van deze aion, want deze aion is boos. Wat moet je er aan doen om naar deze aion gevormd te worden? Nou, helemaal niets. Want we leven in een boze aion. Dus als je niets doet, dan ga je vanzelf mee in... hoe zeg je dat? Go with the flow. Dan ga je er vanzelf mee. Maar word niet gevormd naar deze aion. Dat is ook hetzelfde denken als deze aion. Je druk maken om alles waar men zich in deze aion ook druk om maakt. En het begint natuurlijk met denken, maar uit zich natuurlijk ook in van alles. Doen zoals men doet in deze aion en spreken zoals men spreekt in deze aion. Maar word niet gevormd naar deze aion, maar wat is dan het alternatief? Nou, onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Er wordt veranderd in de vernieuwing van het denken, zeggen dan de meeste vertalingen. Maar er staat echt het woord metamorfose. Dat woord kennen wij natuurlijk, want ook daar hebben we het wel eens vaker over gehad. En dan denken we natuurlijk aan, in de eerste plaats, aan wanneer ons lichaam veranderd zal worden. Hè? Een metamorfose zal ondergaan. Zoals een rups een vlinder wordt. En dan hebben we het over wat wij lichamelijk zullen gaan meemaken. Bij de wegrukking dus. Hè. Of we nou nog leven op dat tijdstip of niet. Maar dan zullen we een metamorfose ondergaan. We zullen een nieuw lichaam ontvangen. En daar gebruiken we dat woord voor. Hè. En daar denken we dan vaak ook aan. Maar Paulus heeft het hier ook over het hier en nu. Hè. Word niet gevormd naar deze aion, maar onderga een metamorfose in het denken. Dus niet zomaar een beetje van... Nou, zij denken zo en wij denken daar net iets anders over. Nee, het is een metamorfose ondergaan. En dat morfo heeft ook met vorm te maken. Een verandering van vorm. Je wordt totaal omgevormd in het denken. Dit is natuurlijk ook niet zo van... Gisteren dacht je nog zoals men in de aion denkt en morgen is het compleet anders. Ook dit is natuurlijk een proces... Die rups en die vlinder, dat duurt ook even. Maar een metamorfose is een proces. Dit is denk ik ook een proces dat we ons hele leven ondergaan. En ook daarin dagelijks brood nodig hebben om ons te voeden. Maar God spreekt tot ons in zijn woord. En dan word je denken, je ziet hetzelfde. Je leeft in dezelfde wereld, in dezelfde aion. Maar je kijkt er compleet anders tegenaan. Dat is wat Paulus hier zegt. En het is een ondergaan. Hè? Ja, want je ondergaat dat als je je lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Want wat gebeurt er dan? Nou, dan is het woord dat bepaalt hoe jij denkt. En dat is een metamorfose ondergaan in de vernieuwing van het denken. Ons denken wordt veranderd door zijn woord. En we zien hetzelfde. We leven in dezelfde wereld, in dezelfde aion. Maar we kijken er compleet anders tegenaan. Want wij weten, er is een God die alles beschikt. Dus ook het kwaad werkt mee te goede. Alleen dat je al te beseffen is natuurlijk iets dat je echt verandert in je denken. Dat vernieuwd te denken. En wat dacht je van het hebben van een toekomstverwachting? Maar, en te weten dat alles uit hem, door hem en tot hem is. Dat maakt dus dat alles zinvol is. Want er is een bedenker, er is een beschikker, er is een God die een plan heeft en die iets bedacht heeft. En jullie en ik zijn hier niet voor niets. Wij zijn bedacht, wij zijn creaties van God. En wij zijn niet zomaar ontstaan uit... noem het maar, een knal of geëvolueerde aap of weet ik veel wat, uit toeval. Nee, wij zijn ontstaan omdat God ons bedacht heeft, gecreëerd, maar ook geplaatst. Wij zijn hier op aarde, maar ook op deze plek op aarde enzovoorts, in het gezin waar je in leeft, noem het allemaal maar op. Omdat er iemand is die het zo bedacht heeft. Alles is uit hem, door hem, tot hem. Nou, als je dat mag beseffen. Dat is natuurlijk heel anders dan wat men in deze aion. De gedachte in deze aion is dat alles uit niets is ontstaan en het leidt ook weer tot niets. Nou, dat maakt alles volstrekt zinloos. Dus als je mag weten dat er een God is die alles beschikt en alles is uit hem, door hem, tot hem, ja, dan onderga je een metamorfose in het denken. Nou, daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, maar daar mag je zelf eens over denken. Onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken om te beproeven wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Ja, beproeven is toetsen of ondervinden. Dus wij presenteren onze lichaam als een levend, heilig en welgevallig offer voor God. Dan worden we niet gevormd naar deze aion, maar we ondergaan een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Om te ondervinden, om te beproeven wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volmaakte. Wat hier niet staat, is dat wij nu kunnen proberen uit te zoeken wat de wil van God is. Dat staat er niet. Zo lezen we het vaak, maar worden nu veranderd in denken. Nou, nu kunnen we eens aan de slag met proberen uit te zoeken wat de wil van God is. Nee, Gods wil is juist dat wij niet gevormd worden naar deze aion, maar een metamorfose ondergaan in ons denken. Dat is Gods wil, dat is het goede, dat is het welgevallige en dat is het volmaakte. En als dat dus gebeurt, dan ondervinden we wat de wil van God is. Hebben jullie die? Onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken om te beproeven, om te ondervinden. Dus dan ondervind je wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volmaakte. Dat is geen zoektocht van nou moeten we gaan kijken van wat is nou de wil van God met mijn leven, welke baan moet ik gaan zoeken. Nee, als we ons laten veranderen door het woord, als we ons aan hem beschikbaar stellen, ons onderschikken aan zijn woord, dan ondervinden we wat de wil van God is. Want dat is goed voor God, welgevallig en volmaakt.
Dat is harmonie.
Ja. Maar wat anders zou het weer... dan moeten wij gaan kijken. Ik noemde net al ergens het woord bidstond. Ja, dan moeten we bidstonden gaan houden van dat God ons alsjeblieft wil bekendmaken wat zijn wil is met ons leven. Nou, zijn wil met ons leven, dat staat hier, is een metamorfose ondergaan in de vernieuwing van het denken. Dat is voor hem goed, welgevallig en volmaakt.
En dat is logisch.
En dat is ook onze logische, met het woord verband houdende, redelijke eredienst. En dat is dus voor het goede, welgevallige en volmaakt. En vandaar dat we ook een levend, heilig en welgevallig offer voor God zijn, hè? Het goede, welgevallig en volmaakt. En levend, heilig is trouwens apart gezet. Ja, dat zijn wij ook, we zijn apartelingen. Hij verzamelt een volk uit de natie, hierheen, daarheen, daar een paar. Heilig. Maar ook heilig is apart gezet, maar ook wij hebben een geweldige toekomst. Apart gezet, wij zijn één met Christus. Dat is nu allemaal verborgen, maar wanneer Christus geopenbaard wordt, die ons leven is, zegt Colossenzen 3, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En alles wat aan Christus beloofd is, alles wat aan hem toekomt, daar mogen wij straks in gaan delen, ook bij zijn openbaring. En dat betekent dat deze hele schepping, God ontfermt zich over allen, en deze hele schepping zal dus onderschikt worden aan hem. Maar dat doet hij in zijn zoon, Christus Jezus. Maar wij zijn zijn lichaam. Dus wij delen in die positie. En vandaar dat wij heilig zijn. Hij heeft ons daarvoor apart gezet. En hij rust ons daarvoor toe. En God heeft een plan met heel zijn schepping. En om die schepping, wat uit hem, door hem en tot in hem zijn alle dingen. Maar om alles weer tot in hem te brengen, gebruikt hij zijn zoon. Hij volvoert dat plan in zijn zoon, Christus Jezus. Maar wij zijn zijn lichaam. Dus wij delen in die positie. Vandaar dat het woord heilig Dat heeft daar alles mee te maken. Apart gezet en toegewijd aan die taak. En die positie. Nu nog verborgen, maar straks openbaar. En tot die tijd mogen wij een metamorfose ondergaan in de vernieuwing van het denken. En ondervinden wat de wil van God is. Namelijk veranderd worden in het denken. En dat is goed en welgevallig en volmaakt. En hier wil ik het bij laten voor deze ochtend. En de volgende keer verder gaan in Romeinen 12 vers 3.